Dit kun je dus overal doen. En het bijzondere is dat er is eigenlijk niks voor nodig. Je hebt misschien een stoel nodig of een bankje buiten. Of een steen waarop je gaat zitten of een muurtje. Als je denkt van ik ben gestrest, dan ga je gewoon even zitten zo. En probeer je rug recht te houden. Want als je in elkaar zakt, geeft dat ook alweer spanning. Gewoon rechtop gaan zitten. Benen recht, plat op de grond die voeten. Niet iets vastpakken. Maar gewoon dat dit ook ontspannen. Niet zo gezitten, want dan is het ook weer strak. Gewoon zo. En dan kom je tot rust. En het wonderlijke is dus dat wij die rust ook nog eens ingeademd krijgen van de Heer. En dat is ook altijd aanwezig, die adem van God. Dus je kunt, we hadden het er de vorige keer over, hè, dat Siska zei dat ook, van je moet eigenlijk wel een soort basisconditie hebben om dit te doen. Je moet er al een beetje gewend aan zijn. Dan kan je het overal, dat is ook zo. Dus het is goed om dit te oefenen. Misschien 's ochtends of 's avonds of midden op de dag. Maar dan kun je dat gewoon overal doen. Als ik aan het wandelen ben, ik wandel veel, dan pak ik vaak even zo'n moment om te gaan zitten en even bij de Heer te zijn. Maar ook om echt te landen, tot rust te komen en te zeggen, Heer, u bent er en ik mag er zijn. En zo gaan we weer verder de dag door. En ja, leuk, ik zei de vorige keer, hè, er is een vrouw die naar me toe kwam en die zei van, als ik mijn treinreis heb, dan benut ik die tijd om zo even bezig te zijn. Dus zelfs in die schokkende trein kun je nog heel rustig zitten, weet je. Dat is geweldig. En eigenlijk, wat zijn we snel gestrest, hè? Ik vond het zo grappig vanavond. Ik reed de Schiekade af in Rotterdam, Schieweg, weet ik waar het was. En iemand die haalde een motor in, gewoon op één baan. Weet je wel, dus die motorrijder helemaal boos, want die werd aan de kant gedrongen. En die man terug voeteren. En ik haalde die man netjes in op waar twee banen was, want ik moest naar links en hij moest ook naar links. Dus we reden snelweg op en hij haalde me rechts in. En hij ging op zijn rem staan. Ik had erachter gezeten, dus hij moest zijn frustratie kwijt. En dan voel je van binnen iets gebeuren, hè? Zo van... En dat moest even zakken, hè? Dus dan denk ik, dat is toch ook gek. Dan ga ik straks vertellen over de rust van de Heer en dan word je even zo uitgedaagd en opgefokt. En zelfs in de auto kun je zeggen, dan kom ik even tot rust bij u, Heer. En dat hebben we nodig. Dat geeft je conditie, dat maakt je vrij en ontspannen om gewoon jezelf te zijn en het te mogen zijn. Als je jezelf bent, dan kun je ook van jezelf uitdelen. En de Heer is daarin, die wil dat graag. Die wil dat hij zijn vrede kan geven. Mijn vrede geef ik jou, mijn vrede laat ik jou. Bewaar je hart, zegt hij ook. Als je dan iets doet, wat je dan moet doen, dat is je hart bewaken. En hartbewaking is terug naar de vrede, terug naar de Heer. En dat is eigenlijk hoe we deze serie ook gaan afsluiten. Hè? Gewoon bij de Heer zijn. En ik wil je één stapje verder meenemen. Door je ook iets meer je bewust te maken en je verwachting te richten op wat er in je verbeelding kan gebeuren als je bij de Heer bent. En dat wil ik laten zien aan de hand van ons volgende voorbeeld. Hè? Dat is Daniël. Daar is die. Komt die? Doe jij hem eens? Nou, dan stik jij hem door. Ja. Intiem met Jezus, hè? Nummer 4. Kijk. Er komt niks. Ja, laat maar even. Ik ga gewoon door, weet je. Jullie weten wel hoe we beginnen. Ik noem het nog een keer. We hebben het gehad over de Samaritaanse vrouw. We hebben het gehad over Hanna, de dochter van Fanuel. Ja, we hebben het gehad over Maria van Magdala, zie je. En nu gaan we het hebben over Daniël. En dan... De dingen waar we ons op concentreren, wat we zien, wat er gebeurt in die stilte, is altijd weer als je je concentreert op Jezus, hè, dat je aangesproken wordt door hem, dat er iets is van hij kent jou, Je wordt bevestigd. Jij ziet wie hij is. Hij ziet wie jou is. Hij kijkt naar mij. Ik kijk naar hem. Dat is eigenlijk de kortste samenvatting van wat we doen. Hij kijkt naar mij. Ik kijk naar hem. Ja. En dan eindigt het eigenlijk altijd weer met dat vuur. Dat je een soort nieuwe motivatie krijgt om er te zijn voor anderen. Om er te zijn voor de Heer. Om te geven wat je hebt en om dat ook te zien. Want je bent bevestigd en dan komt het eruit. En dat is eigenlijk die drieslag die we weer maken. En als we het over Daniël hebben, ik heb dat ook de vorige keer al gezegd, dan wil ik je even dit schilderij laten zien. En ik heb dat ook maar gewoon in het echt meegenomen. De andere is een foto. Maar dit is dan het schilderij wat ik maakte. Ik dacht dat ik 14 was, 72, ja, 14 jaar. En ik heb dat gemaakt. Eigenlijk was het mijn eerste schilderijtje gewoon in plakkaatverf. En ik heb dat eigenlijk gemaakt, ja, omdat dat beeld me aansprak. Ik weet het niet, ik was geen oude man toen. Maar die man met de baard die bij het raam zit, dat was toch wel iets wat me aansprak. En mijn moeder vond het erg mooi. Het is altijd bij haar thuis blijven hangen. Ik ben op mijn 17e van huis gegaan. Dus dat heeft 3-4 jaar thuis gehangen toen ik er nog was. Maar eigenlijk tot haar overlijden is dat altijd een deel van haar geweest. En ik heb al gezegd, zij was een biddende vrouw. Hè? En dat had ze ook nodig, omdat ze gescheiden vrouw was. Ze had een oorlogsverleden, dus een negatief oorlogsverleden. Nou ja, hè? Oorlog is altijd negatief, maar in de zin van dat zij een moffenhoer was. Dus mijn zus is mijn halfzus. Ze is ook kaal geschoren en door de Malibaan in Utrecht gevoerd toen de oorlog voorbij was. Ze heeft geen proces gehad, maar heeft wel 2 jaar in kamp gezeten, in het Amersfoortse kamp. Haar kind, wat ze intussen had, is van de afgenomen. Ze kon niet meer in de kerk zijn toen ze terugkwam, dus dat is allemaal heel traumatisch geweest. Ze is getrouwd met mijn vader, die ook uit de oorlog kwam, die voor de Duitsers had gevochten en 3 jaar in kamp is geweest. Het is ook een oorlogshuwelijk, dus ze kenden elkaar eigenlijk niet. Maar het was meer van, ze heeft een kind en hij was beschikbaar en laten we maar trouwen. En toen zijn ze opgevangen door de Mormonen. Ja, want in de hervormde kerk konden ze niet meer terecht. Toen kwamen ze bij de Mormonen. En daar hebben ze gezeten van, laten we zeggen, 47, 48 tot 57, mijn geboortejaar. En in die Mormonenkerk gingen op een bepaald moment mensen achter hun zitten. Mijn vader was inmiddels al wat opgeklommen daar. En je weet, Mormonen is sectarisch, hè, met een eigen boek naast de Bijbel. En ook een club waar je heel slecht uitkomt. Maar er gingen 2 dames, onbekende dames, achter in die kerk bij haar zitten, bij hun zitten in Utrecht. En die zaten de hele tijd te kwebbelen. Dus mijn vader in de afloop die zegt, wat fijn dat jullie hier waren, maar het is toch niet de bedoeling dat je hier gaat kwebbelen terwijl de dienst bezig is. Want het is ook allemaal vrij traditioneel, die Mormonen. Nee, zeggen die 2 dames, we hebben niet gekwebbeld, we hebben gebeden. En we hebben gebeden, want dat kregen we opgedragen, voor de mensen die voor ons zaten. En we hebben niet zomaar gebeden, maar we hebben in tongen gebeden in 1957. Hè? En toen was mijn vader getriggerd, tongen bidden. Ja, het staat in de Bijbel. Hij dacht dat hij de Bijbel kende. En we hebben profetie gekregen waardoor we kwamen. Profetie, bestaat dat nog? En toen is hij meegenomen of uitgenodigd. En hij is daar in die Pinkstergemeente, is hij nooit meer weggegaan. Mijn moeder kwam later, want die zat eigenlijk nog wel meer vast in die Mormonenkerk. Ook vanwege de sociale zorg die er was. En toen ben ik geboren. Ik ben dus de enige van de kinderen die niet als mormoon gedoopt is. Niet dat dat uitmaakt, want mijn broers en mijn zus zijn allemaal bij Jezus terechtgekomen en gebleven. Al heel jong, net als ik. Maar zo is dat gegaan. Maar zij was dus en is een biddende vrouw gebleven. En het moeilijkste kind was haar jongste, dat was ik. Ik was 14 toen zei ik, dacht maar, ik ga naar Amsterdam. En dat was in die tijd, Amsterdam was een verloede stad, de hippiebeweging, ik kwam in communes terecht. En ze zei, ik kan je niet tegenhouden, ga maar, bedenk wel dat Jezus met je meegaat. En die ging met mij mee. En dat wist ik ook, dus dat was ook mijn bescherming. en dat gebed. Dus vandaar dat beeld van die biddende Daniël. En dan kom je eigenlijk in een Bijbelgedeelte terecht, waar ik toen nog maar nauwelijks iets van wist, wat kinderverhalen, maar waar, als je dat gaat lezen, er een zicht groeit op een biddende man, dat je denkt van wow, dat zouden we eigenlijk allemaal aan elkaar willen geven. En daar wil ik even met je doorheen lopen, niet te lang, maar wel op zo'n manier dat je gemotiveerd wordt om dat bidden vast te houden. En wat wij hier doen is bidden eigenlijk om contact te hebben met God. Maar waar het eigenlijk op uit mag draaien, dat is dat we priesters worden die dat contact wat we zelf met God hebben gaan gebruiken om in te staan voor andere mensen. En dat is iets wat je dus ziet in die drieslag. Dus je hebt contact met God, je concentreert je op Jezus, op de Vader, mag ook. Dat is eigenlijk nog weer wat verdieping, dat je vanuit Jezus ook bij het Vaderhart van God uitkomt. Dan ben je op hem betrokken. En dan krijg je openbaring over wie hij is. Maar dan ontstaat er ook iets van, dat wil ik dan ook zijn voor anderen. En als we het dan toch over spreken in tongen hebben, ik kan het hier rustig zeggen. Er zijn ook kerken waar ik heel veel moet uitleggen, als ik het daarover heb. Maar spreken in tongen is eigenlijk het vuur wat je aanhoudt als je bidt. Want wij weten vaak niet wat we moeten bidden. En soms heb je maar een paar woorden. Wat moet je nou voor je kinderen bidden? Maar dat bidden in tongen, dat helpt je om de gedachten die je hebt op degene voor wie je bidt, om dat te verwoorden. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de geest voor je bidden. En jij bent een werktuig om die lange afstandsbediening tot stand te brengen. En dan doet God zijn werk. Zo zijn we betrokken bij zijn werk. Kan God het niet alleen? Nee, God wil dat samen met ons doen. Hij heeft eigenlijk zijn geest gedelegeerd aan ons. Zodat het door zijn geest heen gebeurt wat hij wil naar anderen toe. En daar is dit eigenlijk een soort fundamentje voor. En Daniël is daar een goed voorbeeld voor. Misschien maar gelijk even door, even lezen. Daniël was 16 toen hij gedeporteerd werd vanuit Jeruzalem, vanuit Judea, vanuit Israël naar Babylon en zelfs daar voorbij. Hij kwam ook in Susa terecht, of de burcht Susan, en dan zit je al in Perzië. Voorbij Irak nu. 16 was hij. En hij heeft in ieder geval gediend onder 4 koningen. Dat is ook bijzonder. Tot voorbij zijn 60ste levensjaar, want als je dat gaat uitrekenen, dat is allemaal te achterhalen, dan heeft hij die 4 koningen allemaal overleefd. En dat zijn koningen ook van verschillende wereldrijken. Want het ene wereldrijk nam het andere wereldrijk over. Je had Babylonië, dat was Nebukadnezar, die bekende, die Israël eigenlijk innam en ook Jeruzalem verwoestte. Je had Belsazar, dat was de koning van de Chaldeeën, dat was ook Babylonië, maar weer een andere machtsimperium. Belsazar. Je had Darius, dat was de koning van de Mede en de Perzen, een Mediër. Ja, dus dan zit je alweer in een nieuw rijk, een groter rijk. Dat was eigenlijk het grootste rijk in die tijd. En dan heb je ook nog Cyrus, de koning van de Perzen. En dat was de koning die de Joden weer terug liet gaan naar Israël en ze gelegenheid gaf om de tempel te herbouwen onder Nehemia en Ezra. Ja. Nou, Daniël heeft dat dus allemaal meegemaakt. Hij is een oude man geworden en het bijzondere is dat hij dus al heel jong zijn talenten inzette voor de koningen, maar altijd onder inspiratie van de God van Israël. Dus hij was altijd betrokken op God in de eerste plaats en dan stelde hij zijn diensten beschikbaar aan die verschillende koningen. En die hadden er soms profijt van, maar soms ook niet. Maar wat je dan ziet in het leven van Daniël, naast een heleboel andere eigenschappen, dat is dat hij voor een open raam bad. En dat lezen we hier. Dan staat er in Daniël 6 vers 11. In zijn bovenkamer had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Dus even je het plaatje voorstellen. Die man werkte aan het hof. Hij wordt op een bepaald moment ook een soort onderkoning. Hè? Dus er is een koning, maar die delegeert alles aan Daniël, samen met twee andere mannen. Met z'n drieën doen ze dat. Die hebben dan weer 120 sapraten, dat zijn gouverneurs, over al die provincies, 120. Hè? Daar staat hij dus boven. En die man heeft dus een hoop verantwoordelijkheden. Maar drie keer per dag wandelde hij naar zijn eigen huis en ging hij in zijn bovenste kamer zitten. Vaak hadden die kamers of die huizen hadden platte daken met nog een dingetje erop. Hè? Een soort terugtrekkamertje, zoals hier, dat we op onze stoel gaan zitten. En daar bidt hij dan met een open raam in de richting van Jeruzalem. Nou, er zijn een paar dingen bijzonder. Hij laat even de boel de boel. Ja? Dat kunnen we daarvan leren. Het tweede is dat hij bezig is om zich te richten op God. Zijn God. Dus niet alle dingen die belangrijk zijn in zijn omgeving. Hè, alle goden die wij ook wel kennen van hebzucht, van machtgebruik, van consumeren, wat er allemaal niet kan zijn. Hè, er zijn zoveel dingen waar we voor buigen en waar we ons plezier uithalen, hè, en onze zin en dat soort dingen. Maar voor hem is God nummer één. En dat gaat dan tegen alles in. Dat gaat boven alles uit. En het derde, en dat is bijzonder, hij doet het dus regelmatig. Er zit regelmaat in, discipline in. Maar het derde is dat hij dan ook voor een open raam zit. En dat is gericht op Jeruzalem. Nou, als wij gaan bidden, maakt het niet uit waar we zitten, weet je. We kunnen alle kanten op zitten. Hè? Als wij in een bed liggen, maakt het ook niet uit. Hè? Er zijn mensen die wel eens zeggen van, je moet naar de aardstralen kijken. En dan moet je bed zo staan, dan lig je rustiger als wanneer je bed zo staat. Joh, hou op met die flauwekul, weet je wel. Hè? Slapen kun je onder de zegen van de Heer, waar dan ook. Hè? Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Maar hij heeft dus de gewoonte om voor een open raam te zitten, gericht op Jeruzalem. En daar gaat de verbeelding spreken. Als je bidt en je opent je voor daar waar God woont en waar alles klaargemaakt is om er te zijn voor hem en hij voor jou, want dat was Jeruzalem, dat was de tempel, dan ga je in je verbeelding, ga je bedenken, ga je je voorstellen, nu ben ik dus in Jeruzalem, nu loop ik die trappen van de tempel op. Nu kom ik in het heilige terecht. Hè? Ik maak even hele grote stappen, want er zit nog een plein tussen, weet ik wat allemaal. Hè? Daar worden offers gebracht. Hè? Dat kun je allemaal voorstellen. Niet dat wij dat moeten doen, maar hij deed dat. Hè? Daniël deed dat. Dan is daar een hoge priester die gaat met bloed gaat hij naar het heilige der heiligen. Die sprenkelt wat omhoog van dat bloed, hè, zodat het in de hemel bekend is. Die sprenkelt wat naar beneden, zodat het ook voor ons is. Dat is allemaal verzoening. Hè. En zo kun je een hele voorstelling maken. Nou, die tempel was verwoest. Die bestond niet meer. Hè. Daniël was gedeporteerd honderden, een paar duizend kilometer verder weg. Maar in zijn verbeelding is die verbonden met dat wat God daar had neergezet. Waar Mozes al een kijkje van op de berg in de hemel had gehad. Wat hij had verteld, zodat kunstenaars dat gingen maken. Zodat de verbeelding ging spreken in Israël. En die Bezaliel, die eerste kunstenaar die dat allemaal ging maken. Die was vol van de geest, staat er in de tijd van Mozes. Dat is bijzonder om dat te maken. En dat was nodig omdat de geest onze verbeelding aan wil spreken. Nou, wat is verbeelding? Dat is dat je plaatjes krijgt. Zo simpel is het. Dat je het voor je gaat zien. En Daniël oefent dus drie keer per dag zijn verbeelding om te zien wie God is, waar hij mag zijn, wat God voor hem betekent en wat hij voor God mag betekenen. Dat is waar hij mee bezig is. Is dat niet bijzonder? Dat is eigenlijk iets waarvan je zegt van oké, dat gaat nog wel even wat verder dan dat ik woorden verzin als ik bid. En misschien zelfs verder dan die woorden in tongen. Dat is ook mooi, maar het zijn ook nog woorden. God is ook een God die spreekt in beelden en die zelfs zichzelf openbaart in beelden. Als jij hier zit en als je die stille momenten met de Heer beoefent, dan vraagt hij eigenlijk, mag ik ook je verbeelding aanspreken? Sommigen zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen fantasie. Ja, dat is flauwekul, hè? Wij leven meer met beelden dan met woorden, allemaal. Ook die hele starre woordwiskundige, weet ik hoe je dat wil noemen, die nerd of wat dan ook. En die beelden zijn vaak, die zijn vaak vastgelegd. Die zijn vaak zo stevig dat we ze er niet meer uitkrijgen. Als ik vader zeg, krijgen sommigen het beeld van hun vader voor zich. En dat is voor sommigen niet zo'n leuk beeld. Dus is God als vader moeilijk te bevatten. Als ik vrouw zeg, heb je mannen die gelijk een seksueel beeld krijgen. Hè? Dat kan. Ik heb in de reclame gewerkt. Ik moest soms naakte vrouwen tekenen. En ik deed ze altijd een beetje mollig. Hè? En dan kwam eens een keer zo'n art director en die zei, oh, is dat jouw verbeelding van een vrouw? Ja, iedereen heeft een idee over een vrouw. Hè? En hij wilde natuurlijk juist zo'n spicht. Ja, hè, want dat is in de mode. Oké, okay. Maar goed, dat is dus wat er gebeurt. Hè? En bij Daniel. En ik geef je maar even iets mee hè, van wat Daniel doet. Het verhaal gaat verder, hè, dan komt Daniel in de leeuwenkuil terecht. En je kent dat verhaal. Hij is eigenlijk, hij wordt eigenlijk aangeklaagd omdat hij 3 keer per dag bidt. He, want er is een koning die zegt van, Darius die zegt van, of eigenlijk zegt Darius niet, maar ze laten hem erin vallen. He, of ze luisteren hem erin. Van, je mag alleen de koning aanbidden voor een periode lang. En hij blijft God aanbidden, want dat is voor hem belangrijker dan die koning. He, en dan moet die koning de wet handhaven, dus de wet van Meden en Persen. Ja, daar hebben we die uitdrukking vandaan. En dan moet hij hem straffen en dan werpt hij hem in de leeuwenkuil. En zelf heeft hij er eigenlijk spijt van, die koning. En die denkt, ik moet hem er weer uithalen. En dan begint hij te roepen, Daniel, beter nog. En dat soort dingen, weet je wel. Je kan er een hele voorstelling bij maken. Gebruik je verbeelding. Maar uiteindelijk dan zegt Daniel, hè, mijn God heeft zijn engel gezonden. En de muilen van de leeuwen gesloten. En het wonderlijke is dat zelfs hierin zit, zeg maar, dat gebed van Daniel. Die verbondenheid met Daniel. Want als die verbonden is met God, ja, dan moet de leeuw zwijgen. He, dus je zit in je aanwezigheid van God. En alles om je heen, tot en met leeuwen toe die brullen, of die je willen opvreten, die wordt de mond gesnoerd. Dat moet zwijgen. En het bijzondere is weer, daar komt dan een engel voor. Heb je wel eens een engel gezien? Daar heb je je verbeelding voor nodig. Grappig, hè? Want het is een hemelwezen. Eigenlijk kun je hem niet zien. Maar toch kun je soms zeggen, er is zo'n wonder gebeurd, daar moet een engel bij betrokken geweest zijn. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik wel. Ik heb hem niet gezien, maar ik weet zeker dat God zijn engelen gestuurd heeft. Dat kan gebeuren, hè? Dus weer, hè, dan gaat de verbeelding werken. En sommige mensen zeggen dan van, ja, je hebt te veel verbeelding. Maar hou het dan maar voor jezelf. Als anderen dat gek vinden. Maar de Bijbel vindt dat helemaal niet gek hoor. Er zijn leeuwen en je zou opgevreten moeten worden. Die kerels die hem een kunstje hebben geflikt. Die worden ook voor de leeuwen geworpen. Die worden gelijk opgevreten. En niet alleen zij, maar ook hun familie. Je moet het maar lezen. Het is nogal wat, hè? Ja. Maar dan het bijzondere, hè? Even weer die 3-slag. Jij concentreert je op God, zoals Daniel. Je krijgt de openbaring van wie God is. Hij heeft mij beschermd. Ja? Hij is een God die beschermt. Hij is een God die de vijand verslaat voor mij. Ik kan gewoon in rust leven. En dan gebeurt er iets wat een enorme invloed krijgt. En het is leuk om dat even te zien, om weer die 3-slag dan te pakken. Hè? Koning Darius zegt, hierbij beveel ik. Hè? Hij draait zich om, hij zegt van, eerst moesten ze mij aanbidden, maar hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk, dat is groot, eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniel. Want hij is de levende God, die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden. Dat is bijna grappig, hè? Want we gaan er 4 voorbij in het leven van Daniel. Maar zijn koningschap gaat nooit te gronden. En zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, zelfs uit de muil van de leeuw. Ja? Hij geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij pakt het op, hè? Dus die verbeelding van die engel, hij zegt van, het is een wonder vanuit de hemel wat op aarde gebeurd is. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde, weet je wel. En hij heeft Daniel uit de klauwen van de leeuwen gered. Ja? En ja, dat is geweldig, hè. Dan zie je dus eigenlijk dat de invloed van dat gebed van Daniel, want daar begon het, het hele koninkrijk eigenlijk in beweging brengt om God te aanbidden. He, dus zeg nooit van opwekking is ver weg. Het kan zomaar ineens omslaan. Het kan zomaar ineens omslaan, door welk gebed dan ook. Moeten we dan bidden voor een opwekking? We moeten er zijn voor de Heer. En als Hij ons brengt op een plaats waar we mogen getuigen van Hem, prima. En wat Hij ermee doet, dat gaat zijn geest uitwerken. En dat kan een grote omslag zijn in een gezin, in je persoonlijk leven, maar ook in de maatschappij. Dat houden we altijd voor ogen. Komt er een nieuwe koning. En dan komt er eigenlijk iets bijzonders in het spel. Want als dan die verbeelding gaat werken, dan kan er een moment komen dat je een epifanie krijgt. Weet je wat het is? Een openbaring van God zelf. En het gaat verder dan, ik ben bij je. Of, ik zal er altijd zijn, zijn naam. Of, ik geef je mijn vrede. Ja? Het kan zelfs gepaard gaan met beelden, met plaatjes. En ik durf te zeggen dat eigenlijk het kenmerk van een profeet is dat hij beelden krijgt van wie God is. Als je in het Oude Testament de profeten bestudeert, hebben ze allemaal iets gezien van wie God is. Dus sommigen van jullie denken misschien wel, ik ben een profeet. Nou, geweldig. Dan ga je zien wie God is. Misschien denk je wel, ik ben helemaal geen profeet. Oh, wacht even. Wacht even. Die bedieningen, die werken allemaal in de gemeente door. En dat is niet zo afgescheiden, dat de een dan maar dit is en de ander dat. De dingen die God wil geven in die bedieningen, die komen bij ons allemaal terecht. Als je geen herderhart had, dan gaat God echt eraan werken dat je wat herderlijker wordt. Dat heb ik zelf gemerkt. En als je niks van de Bijbel snapte, dan gaat God je echt wel helpen om wat meer te leren uit de Bijbel, zodat je de lol in krijgt om het ook eens aan iemand anders te vertellen. Dan ben je zomaar ineens een leraar. En zo is het met profetie ook. Wil God alleen zichzelf openbaren aan die profeten uit het Oude Testament? Nee. Nee. Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Hij wil Jezus in je openbaren. En daar krijg je soms beelden van. En dat zie je ook bij Daniel. Dan zit hij alweer bij de volgende koning, bij Belsazar. En dan zegt hij, in mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij had nachtelijke visioenen, dus hij was wel echt met beelden bezig. Zelfs in de nacht ging dat gebed door. Hij had al een heleboel gezien, een hoop grote dieren, enge dieren, wat moet ik daarmee? En dan zegt hij, dan krijg ik in zo'n nachtelijk visioen iemand die eruit ziet als een mens. Hij naderde de oude wijze, dat is een openbaring van God zelf, de oude van dagen, staat er letterlijk, leuk hè? En werd voor hem geleid, deze mens. En die zag eruit als een mens, ja, het was een beeld van een mens. Hem werd macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, die dienden hem. Zodra ik dit lees, moet ik altijd aan het stripboek denken. Kan het ook niet helpen met al die talen. Maar ja, zo wordt dat uitgewerkt. Hè? Ze dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Nou, dat is geweldig. Hè? Dat is een beeld van Jezus zelf. In Openbaring wordt dat verder uitgepakt, uitgewerkt, hoe Jezus er dan op die manier uitziet. Maar hier ook weer, hè? De koning heeft gezegd, God is een God van eeuwige heerschappij. En God zegt, ik geef een mens van eeuwige heerschappij. En dat is Jezus. Ja? Die nog veel dichterbij je komt. Die in deze wereld staat en die heerschappij uitoefent. En wat is het geweldig als je openbaring krijgt over Jezus. Op zo'n manier dat je zegt, wij geloven dat hij het laatste woord zal hebben. Dat is eigenlijk wat Daniel hier meemaakt, ondanks die voortdurende veranderingen. Nou, wij zijn voor een deel wat op leeftijd. We hebben al verschillende regeringen meegemaakt. We hebben koningen zien opstaan en zien vallen. Nu is Morsi weer gemorst, heb je dat gehoord, in Egypte. Ja, die is dan waarschijnlijk vergiftigd. En zo gaat dat maar door. Mensen komen en gaan, maar God en zijn heerschappij houdt stand. En Jezus heeft hij in handen gekregen, dat zullen we zien. En die woont al in ons. Hè? Maar er is ook nog een andere manier, hè, waarop God zich openbaart, ook in het leven van Daniel. Hè. Daar staat de Heer. Nee, die kant op. De Heer onze God is vol erbarmen. En hij is vol van vergeving. Want Daniel die kijkt maar naar Jeruzalem. En die oefent zijn oog. En die probeert te zien van God wil toch wonen onder ons. Maar kijk nou eens om je heen. De wereld wordt steeds slechter. Ja. En sla de krant eens op of kijk eens op internet of op de televisie. Het is zo'n puinhoop. En het lijkt wel alsof steeds minder mensen geloven. En we zijn nog maar zo klein. En we zijn met een klein clubje bij elkaar, ook in de gemeente. En oh, we worden ouder en we hebben geen jeugd meer en geen jongeren meer. Weet je wel, Daniel die ziet dat allemaal. En dan gaat hij bidden en dan zegt hij, oh Heer, denk toch aan Jeruzalem. En hij verootmoedigt zich. En hij zegt, we hebben het zo stom en zo fout gedaan. Maar dan tussendoor, dan zie je ineens oplichten het geloof in Gods hart. God is een God van erbarmen en van vergeving. Weer een openbaring van wie God is in dat gebed. Ja, dus je zit hier, je bent stil, je richt je op God. Er kunnen momenten komen dat je zegt met de Heer bezig bent en zegt van Heer, ik weet het niet meer. Of dat je om je heen kijkt en eigenlijk de verantwoordelijkheid ervaart van wij zijn als christen in deze wereld geplaatst en wat betekenen we nog? En dan kun je zeggen, ja, maar God gaat iets doen. God is vol van liefde voor mensen, vol van erbarmen, van meeleven. En hij zal vergeven. En ja, nog iets wat ik dan ontdek in Daniel, dat is dat hij dus steeds weer terugkrijgt hoe God hem ziet. Je bent zeer geliefd. En ja, het bijzondere is, dit staat in de context ook weer van een openbaring van Jezus. Dat de knecht van de Heer, de gezalfde, vermoord zal worden. Staat er dan. Zitten we een stukje verder in Daniel, wat is dit? Daniel 9. En ook dat zal weer in het leven van Daniel zoveel impact gehad hebben, dat hij denkt van zie je, het gaat toch mis. Maar dan zegt God, jij bent aan mijn hart, je bent geliefd. Luister naar hoe ik je zie. Ik geef je openbaring van wie ik ben, maar het houdt niet op met hoe ik jou zie. En dat blijf ik bevestigen, dat ga ik steeds weer opnieuw herhalen. Jij bent geliefde, staat er niet één keer, het staat er verschillende keren. Kijk, hier heb je er nog één. Geliefde man, vrede zij met je. Wees sterk, wees sterk. Vind je dat niet geweldig? Wij zeggen altijd, Johannes is de man waarvan Jezus zoveel hield. Johannes is de apostel van de liefde. Maar hier heb je er een in het Oude Testament. Die echt geopenbaard krijgt in zijn hart. God hoort spreken, jij bent geliefd. En dat besef dat je geliefd bent, dat is het appel. Hè, of eigenlijk het geheim. Dat je dan ook sterk mag zijn. Als je weet hoe geliefd je bent, ja, dan krijgt niets je klein. En dat heeft Daniel nodig. We zitten dan al in de tijd van Cyrus, de Pers, hè, van die vierde koning. En dit staat er twee keer, in 11 en in vers 19 van Daniel 10. En dan het einde van de openbaringen van Daniel. Dat eindigt eigenlijk met een visioen van dat wat God compleet tot stand gaat brengen. En weer, als je zit op je stoel, je bent bij God betrokken, dan ben je niet alleen betrokken op jezelf en op Jezus, maar dan raak je steeds meer betrokken op het grote plan van God door de tijd heen. Dan mag je zeggen, ik hoor niet meer bij Adam, ik hoor bij Jezus. Ja. En daar ga ik het zondag over hebben. Van een nieuwe soort zijn wij. Zit je op een andere stoel. Hè, maar het gaat verder, hè. Het gaat er ook over van, waar gaan we daar naartoe met elkaar? En dan, ja, je zou het moeten lezen, maar dan is die openbaring over wat God Daniel laat zien, is zo geweldig, dat het eindigt in van de laatste woorden met de verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf. He, dus daar waar Jezus in het leven gekomen is, het licht van de wereld, dat wordt overgenomen door de mensen die zullen fonkelen als het hemelgewelf. Nou, dan kijk je daarnaar he, en het gewelf, dat zijn nog niet de sterren, maar dat is gewoon de verlichting die aangebracht wordt door de sterren. En dan gaat het nog even verder, want er is nog een overtreffende traf. Want zij die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen stralen als de sterren voor eeuwig en altijd. Dus je bent een getuige van Jezus geworden en dat heeft je tot een stralend licht gemaakt. En dat gaat eeuwig mee. Dus dan zit je op je stoel en dan ben je stil en dan ga je stralen. Dat is niet iets voor straks, ja ook, want het gaat een eeuwigheid mee. Maar die eeuwigheid wordt nu al aangebracht. Dus je was bij God. Je kreeg openbaring over wie je zelf was. Je bent een geliefd kind van God. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Ik heb het gehoord. Dat maakt me sterk. Ja. In die ontmoeting met de Heer zit ook een openbaring van wie Hij is. Dat kan de ene keer zijn, Hij is je vader. De andere keer kan het zijn, Hij is degene die regeert. De koning voor eeuwig. Hè? Zoals Daniel daar zoveel nadruk op kreeg, omdat hij natuurlijk voor die koningen bestemd was. Je kunt zicht krijgen op die herder, omdat je herdershart versterkt wordt en je meer mag geven aan de kudde, hè, aan de gemeente. Zoveel manieren van openbaring. Je kan zin krijgen om de Bijbel te lezen en daar nieuwe dingen in te ontdekken. Was Daniel trouwens ook goed in. Hè? Die ontdekte gewoon van, oké, het duurt 70 jaar, dan is het klaar. Met die ellende in Jeruzalem. Dat had hij gewoon gelezen in Jeremia. Die man was ook, behalve profeet, een beetje leraar. Leuk, hè? Er waren allemaal dingen die dan naar boven komen en waarin God gaat zeggen, oké, ik ga je zo vormen dat je er beter uitkomt. En weet dan dat je zonder vergeven zijn, dat je echt geliefd bent. En dan ga ik je laten zien wie ik ben, speciaal voor jou, want dat is altijd weer anders. En dat reikt dan zo ver uit dat je hoop krijgt voor de toekomst. Dat je zicht krijgt op de eeuwigheid. Dat je mag weten van, je bent zo geliefd dat je er altijd mag zijn. Maar jij niet alleen, gewoon met al die mensen samen. Je krijgt eigenlijk de dromen die Abraham had. Dat is wat Daniel kreeg. Hè? Die zag in de sterren, zag hij de rechtvaardige. Geweldig, hè? Dus hij is verbonden met dat grote plan van God. En dat zijn wij ook. Dus als je het dan hebt over stil worden, dan zegt God, ik ga je ook plaatjes geven. En dat plaatje zoals Daniel Jeruzalem was, zou kunnen zijn de tempel. De tempel van nu is de gemeente. Hoe mag die eruit zien? Het kan een plaatje zijn van het wereldgebeuren, wat Daniel ook kreeg. Van oké, we kijken er zo tegenaan, maar hoe staan we erin? Ja, en hoe helpen we elkaar om er goed in te staan? Het kan gaan over de toekomst. Wat geloven we voor de toekomst? Horen we nog wel eens wat in de gemeente over de hemel? Ik heb een beeld gehad daarover. Vertel dat dan. Ja, en zo vul je elkaar aan. En dat ontstaat dus in die stilte met de Heer. Ja. Oh, ik zie een plaatje voor me van een gemeenschap van mensen. En ik moet achter een echtpaar gaan zitten en in tongen gaan bidden. Zo is dat ontstaan, hè? En daarom zit ik hier. Is dat niet wonderlijk? Dat is toch bijzonder? Dus zo zijn we allemaal schakeltjes in dat plan van God. En hoe ontstaat dat? Vanuit die intieme relatie. Gaaf, hè? Dan zeg je, dank u Heer dat u dat in mij ziet. En daar wil ik graag bij betrokken zijn. Dus ik geef het de tijd, ik geef het de gelegenheid. En ik geef u ook mijn verbeelding. Een verbeelding betekent vaak gewoon maar je gedachten laten gaan. Niet zo gaan zitten, want dan zie je niks meer. Een beetje rechtop. Je mag je hoofd omhoog doen, je mag omhoog kijken. Weet je dat je ideeën vaak in je linker daar ergens ontstaan. Hè? Mensen, Wiki de Viking deed al, hè? Die deed zo, Wiki de Viking. En dan had hij een idee en dan keek hij zo. Ja? Nou, waarom niet? Hè? Als je bidt mag je best wel eens omhoog kijken en zeggen, Heer, wat wilt u mij laten zien? En soms komt het met een woord, boom. Zondag nog, ik was in de gemeente en iemand zegt van, je hebt dus tegen mij gezegd, ik ben een boom geplant aan waterstromen. Ik denk, dat komt uit Psalm 1. Nee, maar voor haar was dat een plaatje. En ze zegt van, toen je dat zei, zei je erbij, ik zie allemaal vrucht ontstaan in je leven. En ze zegt, ik was toen helemaal niet in een bui om vrucht te dragen. Ik was zo met mezelf bezig, als jaren geleden dat ik dat zei. Maar voor haar was dat, en voor mij ook, hè, het was een woord, maar het was ook verbeelding. Zij heeft dat opgenomen. En voor haar is dat een soort plaatje geworden wat steeds terugkwam en wat haar hielp om ergens naartoe te gaan met de Heer. Oh, ik mag vrucht dragen. Ik mag van betekenis zijn voor anderen. Ik mag wat ik zelf ontvang uitdelen aan anderen. Dat heeft haar gezin gezegend. Haar man is tot bekering gekomen. Haar kinderen lezen boekjes van ons. En dat kwam ze even vertellen zo tussendoor. Het schiet me nu te binnen. Ik was het al lang weer vergeten. Maar zo werkt het woord van God. Het woord beeld. Het woord beeldtaal. En beelden spreken vaak veel meer nog dan tekst. Je kunt zo'n dik boek lezen, vergeten wat het is. Maar als je een dik boek hebt, dan staat het plaatje en je bladert erdoor en je ziet het plaatje, denk je, oh ja, daar gaat het over. Ja, zo heeft God het gemaakt. God sprak en het was er. En dat woord werd beeld. En het duurde heel lang voordat dat woord weer woord werd. Heel lang was het beeld. Voordat de Bijbel geschreven was, waren we een stuk verder. En toch, al die mensen kenden de verhalen van het begin, van de schepping af. Waarom? Omdat het beeldtaalverhalen zijn. Ja, bijvoorbeeld de regenboog. Hè? Ja. En de ark. En die man die op weg ging, die Abraham. Ja, tabernakel. Allemaal beeldtalen. Geweldig, hè? Dus daar kunnen we mee bezig zijn. Mooi. Hoe laat is het? Hebben we nog tijd om even stil te zijn? Oh, laten we dat doen. Ja. En dan gaan we afronden. Zullen we weer in onze houding gaan zitten? Gewoon even stil zijn. En misschien kunnen we het zo doen. Dat als je zegt, ik heb een beeld gekregen. Dat we dat na afloop gewoon even vertellen. Dat we ergens op uit zijn. Dat is helemaal niet erg. We zijn aan het oefenen. En thuis mag je het op je eigen manier doen. Maar we kunnen ook zeggen, nou, Heer, wilt u in deze stilte misschien iets geven wat we aan elkaar kunnen doorgeven? Dus je gaat weer goed rechtop zitten, rug naar achteren, hoofd recht, schouders lekker slap naar beneden. En dan je bungel bovenarmen, je onderarmen leggen op je handen, of op je dijbenen. Je handen leggen op je dijbenen, zodat je ze kwijt kan en ze rusten. Je benen in 90 graden, voeten plat op de grond. En dan denk je eerst even aan je adem, dat helpt je ook om je te concentreren. Je ademt diep in, echt diep. Dat je het echt voelt binnenkomen in je longen. En misschien moet je die adem dan ook even inhouden, even vasthouden. En dan langzaam rustig uitademen. En dan ben je gewoon even 10 keer mee bezig, 12 keer. En dan vergeet je het en dan mag je aan Jezus denken. Gewoon rustig doorademen. Hem danken, hem eren. Jezus zeggen als je dat wil. Hè, dat Jezus fluisteren, dat is altijd goed. Dat is je wachtwoord. Het eerste woord, het laatste woord. En misschien is het dan goed om eens even je hoofd wat meer omhoog te doen. Hoog te doen en te zeggen, Heer, wilt u spreken in beeldtaal? Je mag je hoofd omhoog doen en kijken, zeggen, Heer, wat mag ik zien, wat mag ik ontvangen? Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Heer, dat u ons persoonlijk aanspreekt. Dank u, Heer, dat u ons bevestigt. Mijn geliefde kind, jij bent sterk, je mag sterk zijn. Wees sterk. Dank u, Heer, dat we bij u mogen zijn, in uw aanwezigheid. Dat we ons mogen voorstellen dat u zomaar naast ons zit. Dat u zich naar mij toe buigt. Uw arm om mij heen slaat. Mijn geliefde kind. En ik zie al een tijdje een soort boomgaard. En ik zag Jezus daar doorheen lopen. Tenminste, ja, ik moest even kijken, maar het was toch echt Jezus die van de bomen plukte. En het waren echt verschillende vruchten. En ik zag die boomgaard gevuld raken met mensen die die vruchten aten, die ze aannamen van hem. En ik zag ook mensen zelf vruchten uitdelen. Beeld van de gemeente. Beeld van de plek waar mensen klaar zijn om aan elkaar te geven. van zichzelf, van de vrucht die God in hun leven gegeven heeft. Weer die boom. Bomen. En wij als gemeente, we zijn er om elkaar te laten genieten van de vrucht van ons leven, van dat wat God in ons leven aanbrengt. Dat is het plaatje. Het is veilig, want Jezus neemt die vrucht, die deelt ze uit, maar wij ook in zijn kielzog. En misschien is dat ook wel voor deze avond de oproep van, geef door wat je van de Heer ontvangt. Wees sterk, wees niet bang. Misschien heb je al veel koningen overleefd. Er is nog een hoop weg te geven van Gods goedheid. Ik weet niet of er anderen zijn die zeggen van, ik heb ook wel iets gezien of iets ontvangen. Dat wil ik wel even doorgeven. Dat mag.